Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 65, daarvan vers 8 en 9. Uw goedheid kroont de jaargetijden. Waar gij uw voetstap zet, daar doet het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. De velden zijn bedekt met kudden. De dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. En wat volgt in vers 8 en 9 uit Psalm 65.
Thank you.
gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En we willen dat doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145, vers 5, na de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u spreken in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing vindt u vanavond in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, en daarvan het vierde hoofdstuk. Er staat boven los van de 24 ouderlingen en de vier dieren. Na deze zag ik en zie een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest. En zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat een op de troon. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon. In het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon 4 dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Tot zover de schriftlezing. Het tekstgedeelte van de prediking wordt gevormd door met name de laatste 4 versen, vers 8 tot en met 11 van dit hoofdstuk, waar we lezen hoe de 4 dieren en de 24 ouderlingen lof en dank brengen aan hem die op de troon zit. Dankdag in de hemel. We willen samen eerst het aanzicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan, ook aan de avond van deze dag waarop u ons als gemeente samenbrengt in uw huis, om onze dankdag te houden, maar vervult u ons alstublieft van dat besef dat we natuurlijk niet met één dankdag klaar zijn. Maar waar het om gaat en wat we moeten leren op de school van uw geest, is dat ons hele leven op die toonzetting moet komen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. U leert uw kinderen de inleving van 3 stukken op de school van de geest. Het hoe groot van onze zonde en ellende. Het hoe van de verlossing. Maar ook, en dat is eigenlijk een vraag vanuit de verlegenheid van de ziel die door uw opzoekende liefde werd aangeraakt. Wat zal ik met Gods gunsten al verlaan, die trouwe Heere voor zijn genade gelden. En juist in dat stuk van de dankbaarheid zal de echtheid blijken van de verlossing uit zo grote nood en dood en zulke diepe ellende. In het stuk van de dankbaarheid wordt de vrucht zichtbaar die gewerkt is door de geest. En waar die vrucht ontbreekt, al hebben we misschien zelfs de mond vol over ellende en verlossing, of over één van die 2 onderwerpen. Maar als de vrucht ontbreekt, dan ontbreekt alles. Dan ontbreekt de samenhang van datgene wat in uw werk één geheel is. Want het gaat erom dat uw volk komt in die verwondering. Die dankbaarheid die hier op aarde geleerd moet worden, maar die eens volmaakt zal zijn voor uw troon in de hemel. En daarom leert uw woord het ons ook, dat u de heilige God woont en troont op de lofzangen van Israël. En wij bidden, Heere, dat u ook vanavond onder ons wilt wonen en tronen op de lofzangen die in stilte opklimmen tot u. Dat het zo vanavond hier een huis Gods mag zijn, een Bethel, Sion Salen, waar de lofzang in stilheid vanuit het verwonderde hart dat is gaan zien hoe u die heilige God redenen hebt genomen uit uzelf om het verlorene te zoeken en te zaligen. Vanuit die verwondering klinkt die lofzang op. En wij bidden, Heere, dat we zo ook vanavond iets van het goede van uw huis mogen smaken. Leid ons in uw waarheid. Verlicht ons met uw geest. Sterk ons door uw hand. Bind ons samen rondom dat dierbaar woord. Maak ons tot aanbidders voor uw troon. En dan mogen we ook vanavond terugzien op een periode die achter ons ligt. En waarin het uw goede hand over ons was. Die heeft gemaakt dat wij nog mogen zijn die we zijn. Ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig. Opdat uw gunst al wat er leeft verzadigt. Heere, dat hebt u ook in ons leven heerlijk willen tonen. En daar willen we u eerbiedig dank voor toebrengen. En voor zoveel andere weldaden meer, die allemaal te maken hebben met ons bestaan als mens, met onze leefomstandigheden, ons dagelijks voedsel, ons dagelijks werk, onze gezinsomstandigheden en alles wat wij maar nodig hebben om te kunnen leven. U hebt het ons in ruime mate willen schenken. En heren, wij voelen juist als we misschien betrokken zijn bij het agrarische werk, hoezeer we afhankelijk zijn van de zegen van boven. Want een boer kan zijn akker bewerken en hij kan zaaien en planten en hij kan het onkruid bestrijden en hij kan van alles doen, maar hij kan niet de wasdom geven. Maar dat hebt u willen geven. U die de schepper bent, maar ook de onderhouder van deze wereld. En u is het zo gepast om ook daarin uw goedheid op te merken en uw naam er eerbiedig voor te danken. En als wij op deze dankdag dat ook heel nadrukkelijk willen benoemen, dan willen we tegelijk ook bidden voor hen die met honger geconfronteerd worden of moeten leven in buitengewoon moeilijke omstandigheden, waar armoede is, waar ziekten zijn, waar mensen ook niet die vrijheid hebben om samen te komen zoals u het ons vergunt. Heren, wij bidden voor hen en geef dat vanuit de beleving van de weldaden die u ons schenkt er ook wordt gezocht naar wegen en mogelijkheden om uit christelijke bewogenheid de helpende hand te bieden daar waar we dat kunnen. En zoudt u dat ook met uw zegen willen bekronen, opdat dat ook een uiting mag zijn van die oprechte dankbaarheid. Dat we het niet voor onszelf willen houden, maar ook een ruim hart hebben naar anderen toe. Heere, dat wilt u toch ook zegenen? Wilt u zo uw werk ook doen en voortgaan te doen in deze wereld? Dan denken we ook aan het werk van zending en evangelisatie en diaconale ondersteuning en christelijke barmhartigheid. Het verspreiden van bijbels en bijbelse lectuur En het bieden van praktische hulp in landen waar veel noden zijn en veel armoede is. Heren, wilt u het allemaal gebruiken opdat daardoor ook middelijkerwijs die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid bekend mag worden onder alle volken. En er uit alle volken straks één volk bijeen vergaderd zal zijn. Dat staat rondom uw troon en dat u de eer geeft. Omdat u de schepper bent en omdat u de God bent. Die in onbegrepen zondaarsliefde wilde omzien naar mensen die alles hadden verbeurd. Heren, laten wij zo ook vanavond mogen ontvangen wat we nodig hebben vanuit het woord om het rechte zicht te krijgen, voor het eerst misschien of bij vernieuwing, op wat het ware danken inhoudt. En wat eens volmaakt in de hemel beleefd en gezongen zal worden, geef ons daar vandaag ook iets van, Heren, als een vooroefening en als een voorproefje. Dat het ook het heimwee in het hart mag versterken. Om eens daar te zijn waar ook de dankdag volmaakt zal zijn. Want daar kunnen uw kinderen ook droefheid over hebben. Dat ze niet in staat zijn om u ten volle en naar waarde de eer te geven die u zo eeuwig waard bent te ontvangen. Dan blijft het, zolang we in dit leven zijn, nog maar stukwerk, gebrokenheid, onvolkomen. Maar Heere, zou het u willen geven dat die hunkering en dat heimwee naar huis in ons mag leven en sterker zal gaan leven. Want u bent het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Heere, zo bidden we om uw zegen. Wilt u ook vanavond in ons midden komen en ons door uw daden verblijden? Dat heeft uw dienaar nodig in het spreken. Dat heeft de gemeente nodig in het luisteren en in het verwerken van de dingen die we mogen horen. Dat we het ook mogen bewaren in ons hart, meenemen naar huis, overdenken in de tijd die voor ons ligt. Heren, zie op ons ter neer in uw gunst van boven. Wilt u overal zijn waar op deze dag in verschillende kerken ook de dankdag wordt gehouden. En wilt u ons het licht van uw vriendelijk aangezicht niet onthouden. U kunt het niet doen om iets van ons, Heren. Maar gaat u nog voorbij aan onze zonde en schuld en zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, die gij altijd hoort. Amen. Gemeente, uw gaven zullen nu worden ingezameld en ter inleiding op de prediking willen we gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan de versen 22 en 24. Zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit de steenrots voort. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Dus vers 22 en 24 uit Psalm 105. Thank you. gemeente, laten wij straks in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uwe majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Het 14e vers uit Psalm 118 is straks ons antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, op deze dankdag voor gewas en arbeid willen we met name tot uitdrukking brengen de dankbaarheid jegens God, dat Hij onze schepper is, de schepper van ons leven. Hij heeft ons de adem gegeven, het leven gegeven, maar Hij heeft ook ons leven gedragen en onderhouden en verzorgd van ogenblik tot ogenblik. En wij zijn ons dat te weinig bewust. Wij aanvaarden het als een gegeven. We denken soms ook dat het zo hoort. Maar als God zijn handen maar één ogenblik van ons zou aftrekken, en dan denk ik dus nu even ook aan ons natuurlijk leven, aan ons bestaan als mens, wat zou er dan van ons moeten worden? In hem bewegen wij ons en zijn wij. Zonder hem kunnen wij niets doen. Dat geldt dus zeker ook op het terrein van ons dagelijks leven, ons dagelijks werk, ons dagelijks voedsel en alles wat maar te maken heeft met ons menselijk bestaan. Hij is onze schepper. Hij is onze onderhouder, die God die ons zo trouw heeft verzorgd. Hij heeft ons kracht gegeven om ons werk te kunnen doen. De Heere heeft ons de mogelijkheden gegeven dat we naar school konden gaan, dat we een opleiding kunnen volgen, dat we toegerust worden voor een plaats in de maatschappij. We mogen in zoveel grote en kleine dingen de blijken van Gods trouw zien. En als wij deze dingen onderstrepen, gemeente, en dat is zeer gepast, maar dan mogen we tegelijkertijd nooit vergeten dat die zorg van God in ons dagelijks leven niet een doel in zichzelf is. En daarom kan het ook niet de bedoeling zijn dat we daarbij stil blijven staan of daarop alleen staren en de Heere alleen daarvoor danken. Die weldaden die ons tijdelijk leven en ons natuurlijk bestaan als mensen raken, die staan niet op zichzelf en zijn geen doel in zichzelf. Dat God ons natuurlijk leven onderhoudt, heeft als doel om ons het eeuwige, het geestelijke leven te schenken. Daar moet dat voor meewerken. Daar moet dat toe leiden. Dat moet de vrucht zijn. Want wat baat het een mens als hij zijn hele leven lang goed heeft kunnen werken, goede gezondheid heeft mogen genieten, goed geboerd heeft, een goed inkomen heeft kunnen verwerven. Ja, wat betreft zijn plaats in deze maatschappij het misschien wel gemaakt heeft, zoals sommigen dat dan noemen. Wat baat het de mens als hij de hele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel? Denkt u nu echt dat God de mens met zijn weldaden omringt voor dit tijdelijk leven, terwijl het de Heere verder niet bekommert, of iemand schade leidt aan zijn ziel? En wij moeten er zo voor waken, gemeente, dat wij van die weldaden van God geen afgoden maken. Dat we die op zichzelf gaan beschouwen. Dat we daarin opgaan. Dat dat het een en al is. En dat het daarbij blijft. God geeft ons zijn weldaden, opdat wij hem zouden aanhangen. Hem zouden nodig hebben in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. Denk dus niet te klein van God en denk niet dat hij alleen maar weldaden en zegeningen wil schenken die te maken hebben met ons menselijk bestaan en met ons dagelijks brood. Zoals Esau vroeg toen zijn vader Isaac Jacob had gezegend. En Esau vreesde dat er voor hem niets overbleef. Toen vroeg hij, hebt u niet nog meer zegening, vader? Wel, zo mogen we uit Gods woord weten dat de Heere meer dan één zegen heeft. Gelukkig wel. Esau had zijn eerstgeboorterecht verkwanseld. En aan hem ging die zegen door eigen schuld voorbij. Maar de Bijbel leert ons dat de Heer er lust in heeft om meer dan één zegen te schenken aan degenen die hem daarvoor bidden, daarom bidden en daarvoor danken. Dat is dus het doel van al Gods weldaden, dat we hem de eer en de dank zullen bewijzen. En zijn we ons ook bewust, gemeente, dat één dankdag in het jaar niet een soort afkoopsom kan zijn voor het ontbreken van de ware dankbaarheid de rest van het jaar. Nee, waar het natuurlijk ook vandaag heel duidelijk om gaat, is dat wij geoefend moeten worden voor een leven der dankbaarheid. Dagelijkse afhankelijkheid van de troon der genade. Dagelijks dat biddend opzien tot God, maar ook elke dag die hartelijke erkentenis dat God zo goed is voor slechte mensen. Dat moet beleefd worden. Aan onze kant alles verbeurt. Maar God is goed voor slechte mensen. Leeft u daar ook van? Mag u dat ook opmerken? Houdt dat u zo laag aan de grond? Leert dat u om hoog op te geven van die God die onze schepper is, maar die ook uit genade om Christus wil uw behoud zoekt en wat dat betreft ook alles wil geven wat ons ontbreekt. Ons hele leven moet komen te staan in het teken van die dankbaarheid die opkomt vanuit de beleving van het wonder dat God in zijn ontfermende liefde wilde omzien naar mensen die in zo grote nood en dood verzonken zijn vanwege hun zonden, dat zij vanuit zichzelf tot hem niet kunnen of willen wederkeren. Maar God is bij machte en gewillig om zij die in het stof liggen neergebogen op te richten en onwilligen zeer gewillig te maken, zodat zij hem van harte gaan liefhebben, dienen en vrezen. Tot eens die grote en volmaakte dankdag aanbreekt in de hemel voor Gods troon. Gemeente, daar mogen wij nu als het ware even een blik in werpen. In die troonzaal van de hemel. In Openbaring 4 gaat om zo te zeggen het gordijn even opzij. En ons wordt vergund iets te zien van wat we vanavond willen noemen de dankdag in de hemel. En laat ons gebed zijn dat onze dankdag hier mag uitlopen op die volmaakte dankdag voor Gods troon. O, wat een indrukwekkend gezicht is dat geweest voor Johannes. En hij moest het opschrijven, zodat de kerk van alle tijden en plaatsen hier ook deelgenoot van zou worden. Na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel. En Johannes mocht nu als het ware door die geopende deur een kijkje nemen. En wij met hem. Er was een stem die hij al eerder had gehoord. Die sprak met hem en zei, kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest. Dus in een soort geestvervoering heeft Johannes dingen gezien die eigenlijk geen ogen kunnen zien. Onuitsprekelijke en heerlijke dingen heeft hij daar in die hemelse gewesten mogen zien. En dan ziet hij een troon. En op de troon is iemand gezeten. God in zijn schitterende luister. Rondom de troon ziet hij een regenboog. En dan zijn er nog 24 tronen rondom die troon die centraal staat, opgesteld. En op die 24 tronen 24 ouderlingen met witte klederen en gouden kronen. En 7 vurige lampen branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. 7, er is toch maar 1 heilige geest, ja. Maar het getal 7 is het getal van de volheid. Dus de volheid van de geest is daar voor de troon van God. En dan ziet Johannes ook 4 dieren. Te midden van de troon en rondom de troon. Wat betekent dit alles? Hoe moeten wij die 24 ouderlingen zien? Sommigen zeggen dat zijn voorname engelen. Een soort voorgangers en leidslieden onder de engelen. Maar dat kan niet de bedoeling zijn. Want wij horen deze ouderlingen in hoofdstuk 5 vers 9 zeggen. Of zingen eigenlijk. Ze zongen een nieuw lied. Gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koning en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. 24 ouderlingen zijn dus de representanten van de verloste kerk. Er is veel symboliek in het laatste Bijbelboek, zoals u weet. En dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje ingewikkeld om het allemaal goed te kunnen begrijpen. Maar dit getal 24, dat is heel duidelijk een aanduiding van de kerk in zijn volmaakte staat. 12 plus 12, dat komt straks weer terug ook in de beschrijving van dat Nieuw Jeruzalem. Dat de namen van de 12 stammen van Israël en van de 12 apostelen van het Lam geschreven staan op de poorten van het Nieuw Jeruzalem en in de fundamenten van het Nieuw Jeruzalem. Dan heb je ook weer 2 keer 12. En dan het ene 12-tal representeert de kerk van het Oude Verbond. En het andere, de 12 apostelen, representeert de kerk van het Nieuwe Verbond. En zij samen vormen en bewonen het Nieuwe Jeruzalem. En zo ook hier de 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de verloste mensheid van het Oude en het Nieuwe Verbond bijeen. En daarom dragen zij ook witte klederen en gouden kronen. Wit is de kleur van de overwinning, altijd in het boek Openbaring. Dat ziet altijd op de overwinning die behaald is na strijd en lijden. En die gouden kroon wil iets dergelijks tot uitdrukking brengen. Zij hebben deze bekroning mogen ontvangen uit de handen van de Heere, nadat zij hun taak en roeping op aarde hebben volbracht. 24 ouderlingen. Zij vertegenwoordigen dus de verlosten. En die 4 dieren dan, die herinneren we ons aan wat Ezechiël ook heeft gezien in een troongezicht, Ezechiël 1. En dan ziet hij 4 dieren, hemelwezens, serafs worden ze ook genoemd, die de dragers zijn van de troon van God. Daarom staat hier ook dat Johannes die 4 dieren ziet in het midden van de troon en rondom de troon. Dus die 4 dieren zijn nauw met die troon van God verbonden. Zij zijn eigenlijk de dragers van de troon. En ze hebben 6 vleugels, waren van binnen vol ogen, hebben geen rust dag en nacht, zeggende heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige die was en die is en die komen zal. Dat doet dus ook heel sterk denken aan dat roepingsvisioen van Jesaja, dat hij ook ziet hoe die heilige serafs hun aangezichten bedekken voor de troon van God. En dat heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen onafgebroken uitroepen. En nu hebben deze serafs, deze hemelwezens, een gestalte van 4 dieren. Het gezicht van een leeuw, een mens, een rund en een arend. Zo was dat in die oudtestamentische profetieën. En dat keert hier in het laatste Bijbelboek dus weer terug. En dan zien we het ook hier. Ze zijn de dragers van de troon. en zij zijn de vertegenwoordigers van de gehele geschapen werkelijkheid, de vier dieren. Dus we zien vertegenwoordigers van de verlosten en vertegenwoordigers van de schepping. En deze vertegenwoordigers van de schepping dragen bij aan de lof van God in de hemel. Samen met die 24 ouderlingen. Dat is absoluut niet met elkaar in tegenspraak. Hun lofzang is buitengewoon harmonieus. Zij stemmen volkomen met elkaar samen. De vertegenwoordigers van de schepping en van de verlossing houden hun dankdag in de hemel. En om die samenstemming, gemeente, tussen wat wij belijden ten aanzien van de schepping en Gods trouwe zorg op het terrein van ons natuurlijk leven, en wat wij belijden ten aanzien van zijn ontfermende liefde in de werken van de verlossing, om die samenstemming daartussen zal het ook gaan op onze dankdag hier beneden. Dat wij redenen zien om God te danken voor wat hij heeft gegeven en heeft gedaan als schepper en onderhouder van ons leven. Heerlijk als we dat echt mogen zien en zo kunnen benoemen. Maar de diepste tonen van dank en aanbidding rijzen daarop waar ons hart getroffen werd door de liefde Gods in Jezus Christus door de Heilige Geest. Dankdag in de hemel. Zou u erin mee kunnen komen? In dit loflied. O nee, zegt u, want daar is het volmaakt en ik ben zo onvolmaakt. U moest dus weten hoe onvolmaakt. Ja, maar toch. In principe, het is wel waar, daar volmaakt. En hier beneden zullen we het, zolang we in dit leven zijn, zo ver niet brengen. Maar toch in principe. Ook al hebben de allerheiligsten nog maar een klein beginsel van die ware dankbaarheid, toch beginnen zij niet maar naar sommige, maar naar al de geboden Gods te leven. Dus in hun hart leeft wel dat principe van die volkomen toewijding en wederliefde tot God en aanhankelijkheid, waardoor zij hem met heel hun leven, niet halfslachtig, maar met een volkomen hart willen dienen en vrezen. Dat ze daar nu nog in gehinderd worden door die ellendige onvolkomenheid die ons blijft aankleven, dat is wel een waarheid, maar dat doet niets af aan het feit dat in principe, en dat is door de Heilige Geest in hun hart gewerkt, die oprechte dankbaarheid jegens God de Heer is gaan leven. En daarom kunnen we het ook zo zeggen, als ons verlangen is geworden, en dat is het verlangen van al de oprechten, om eens in volmaaktheid voor die troon van God dankdag te houden, dan zullen we het hier op aarde moeten leren, in beginsel. En dan moet onze aardse dankdag als het ware ook een vooroefening zijn, een repetitie, een voorspel voor de hemelse dankdag. Wie hier nog nooit iets heeft doorleefd van het wonder van Gods trouw op het terrein van zijn zorg in ons dagelijks leven en wat betreft zijn verlossende liefde. Wie hier nog nooit kwam tot het danklied van de aanbidding, die kan het straks niet meezingen. Het moet hier geleerd worden. En daarom is ons leven nu zo belangrijk. Het is genadetijd die God ons geeft. En we moeten goed letten op al de blijken van zijn gunst. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. En zo wil dit gedeelte uit het laatste Bijbelboek ons bepalen bij een buitengewoon belangrijk gezichtspunt. En wil het ons een vooroefening, brengen tot een vooroefening voor die ware dankdag. We mogen er nog even op wijzen dat Johannes, die de troon in de hemel zag staan, rondom die troon de regenboog zag. Prachtige, schitterende regenboog. Het was in het aanzien de steen smaragd gelijk, dus dat flonkerde aan alle kanten. Nou jongens en meisjes, als we het woord regenboog laten vallen, dan weten jullie ongetwijfeld in welke Bijbelse geschiedenis die regenboog een heel belangrijke rol speelt. Waar die wordt genoemd en waarmee die regenboog in verband wordt gebracht. Dan denken jullie allemaal ongetwijfeld meteen aan die geschiedenis van Noach en de zondvloed. En na de zondvloed heeft God deze boog in de wolken gegeven als een teken van een verbond dat hij gesloten heeft met Noach en in Noach met de mensheid. En dat noemen wij het natuurverbond. En in dat natuurverbond heeft God beloofd dat de aarde niet meer door water zal vergaan. Als de aarde een keer vergaat, dan zullen de elementen branden en versmelten door vuur. Maar de aarde zal niet meer door water vergaan. Maar de Heere heeft beloofd dat regen en droogte, zaaiing en oogst niet zullen ophouden. De Heere heeft zelf in die vroege tijd de aarde die al helemaal vervuild was door de zonde en de ongerechtigheid een keer schoongewassen door de zondvloed. En zo als het ware toch opnieuw, mag ik het zo zeggen, de ruimte en de tijd gecreëerd voor de mensheid om zich verder te ontplooien. En dat was geen doel in zichzelf, maar dat moest dienen voor de komst van de zaligmaker in deze wereld. En zo heeft God dat natuurverbond opgericht. De Heere maakt het leven leefbaar op de aarde. Er kan gezaaid worden, er kan geoogst worden. De regenboog is het teken ervan dat God denkt aan dit natuurverbond. Dat vind ik altijd een hele bijzondere gedachte. Het ontroert mij eigenlijk altijd als ik de regenboog zie in de wolken. Want weet u wel, en weten jullie wel, jongens en meisjes, dat de bedoeling van de regenboog niet in de eerste plaats is om tegen ons te zeggen van nu moeten jullie denken aan dat natuurverbond. Maar als de regenboog verschijnt aan de hemel, dan zegt de Heer, dan zal ik denken aan dat natuurverbond. En daarom is het, gemeente, dat ook in het achterliggende seizoen er weer gewassen op het land gegroeid zijn. Gezegend voedsel is voortgesproten uit die akkers. Dat de oogst weer kon worden binnengehaald. Dat wij elke dag te eten hadden. Daarom is het ten diepste ook dat u uw werk kon doen. Dat jij naar school kon gaan. Dat de Heere ons bewaard heeft. Dat de Heere ons verzorgd heeft. Dat hij ons gedragen heeft en dat hij ons verdragen heeft. Dat heeft ten diepste allemaal te maken met dat natuurverbond waaraan de Heere zelf blijft denken. En waarvan de regenboog het teken en zegel is. En nu ziet Johannes die regenboog rondom de troon van God. Wat betekent dat anders dan dat de eeuwige God in de hemel zelfs denkt aan dat natuurverbond? Dat is een integraal onderdeel van zijn heilig wezen. Hij kan zijn eigen verbond niet vergeten. Dat zal God nooit doen. En zo wil de regenboog rondom de troon ons laten zien hoeveel reden wij hebben om dankdag te houden. En dat is niet in de eerste plaats vanwege de hoeveelheid eten die wij tot misschien wel veel te veel. Dan zouden we best wat meer kunnen delen. Het gaat niet om de omvang van uw banksaldo. En het niveau van onze welvaart. Helemaal niet, want dat hoeft op zichzelf genomen nog niet eens zo'n zegen te zijn, gemeente. Dat kon ook wel eens een valkuil zijn of zelfs een vloek. Want het is maar net hoe je ermee omgaat. Dus niet de hoeveelheid van die materiële weldaden is beslissend, maar het feit dat God trouw blijft aan een volk dat het verzondigd heeft en dat zonder zijn trouwe zorg niet eens zou kunnen leven op deze aarde, dat moet ons tot ware ootmoed en diepe dankbaarheid brengen. Daar wil de regenboog rondom de troon ons aan herinneren. God regeert en hij bestuurt alles in grote trouw aan zijn verbond. Maar dat natuurverbond, dat gaat nu hand in hand met het genadeverbond. Dat wij onderscheiden dat wel natuurlijk, leer op categorisatie ook, hoeveel verbonden zijn. Nou, natuurverbond, genadeverbond, werkverbond. Wij hadden het onderscheiden. Maar bij God is het één geheel. Het is in God niet gescheiden. Hij die denkt aan dat natuurverbond is dezelfde ook die uit onbegrepen zondaarsliefde een plan heeft opgesteld van eeuwigheid, raad gehouden heeft met zichzelf, een weg van verlossing heeft gebaand, zijn zoon naar deze aarde heeft gezonden en alles heeft gedaan wat tot het behoud van zondaren nodig was. Dat is het genadeverbond. En dat mag nu ook de troost zijn voor de kerk in de verdrukking. En het laatste Bijbelboek is heel duidelijk ook hierop gericht dat de kerk te maken krijgt met verdrukking, met boycot, met achteruitstelling, met vervolging. Satan gaat rond als een briesende leeuw, maar het lam regeert. De Heere regeert. Troost voor de kerk in de verdrukking. Hij houdt alles in zijn hand en laat alles medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Ja, het boek Openbaring laat ons zien dat het belijden van de Heere dikwijls ook met lijden gepaard gaat. Het bloed van de martelaren vloeit al. En wat staat er nog meer te wachten? Maar Christus stuurt de geschiedenis heen naar die grote dag van de voleinding. Als je alleen ziet op de omstandigheden, als je daar woont waar de troon des Satans is, zoals in een van die 7 brieven naar voren komt, als de gemeente zelf maar kleine kracht heeft, als er van buitenaf bestrijding komt en van binnenuit verzwakking kan optreden, dan kan de schrik je wel eens om het hart slaan. Als de omstandigheden zo moeilijk zijn, het vooruitzicht zo onzeker, je maatschappelijke positie aangevochten, als de wind tegen is en Satan vrij spel lijkt te hebben, kun je dan nog wel dankdag houden? Als de tonelen zo wisselend zijn, als je leven vol onzekerheden is, kun je dan dankdag houden? Ja, toch! Daarom wordt ons die blik gegund met Johannes in de troonzaal van de hemel, waar die regenboog rondom de troon is. Ja, toch dankdag houden, want de Heere regeert. Hij blijft gedenken aan dat verbond. De regenboog is voortdurend voor zijn ogen en in zijn aandacht. Hij is getrouw, de bron van alle goed. En wat nu zo wonderlijk is, dat is dat we nu bij die dankdag in de hemel zien hoe die 4 dieren, de vertegenwoordigers van de schepping, en de 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de verloste kerk, samenstemmen in hun lofzang. Als ik het goed zie, brengen de 4 dieren de lof aan God vanwege het ontvouwen en uitvoeren van zijn heilsplan. Volgens vers 8, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En ligt in deze benaming en uitdrukking niet de gedachte besloten dat deze God die was, dat hij ook nu is en eens komen zal, dat hij bezig is om tussen nu en zijn toekomst alles te gaan volbrengen wat hij zich voorgenomen heeft. Dus de ontvouwing van zijn raad en wil. Daar loven de 4 dieren hem voor. De vertegenwoordigers van de schepping loven God vanwege het uitvoeren van zijn heilsplan. En de 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de verlosten, die bezingen Gods lof, omdat hij de schepper en de onderhouder is. Want zij zeggen in vers 11, gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Dus als ik het goed begrijp, gemeente, dan gaat het over en weer. Dan danken de vertegenwoordigers van de schepping God voor het heilsplan van de verlossing. En danken de verlosten God voor het feit dat hij die heerlijke schepper is die alles doet naar de raad van zijn wil. En daar ziet u dus dat samenstemmen. En ziet u tegelijk dat wat wij onderscheiden hadden bij God één is. Eén geheel. En zo komt het ook in die lofzang naar voren. Er is niet een aparte schepper en een aparte verlosser. Hij is het allebei. Hij is één. Voor God is er geen scheiding tussen het ene en het andere werk. Het heeft alles met elkaar te maken. En beide terreinen zijn gericht op de eer van zijn naam. Hij heeft alles geschapen met het oog op zijn verheerlijking. En het werk van de verlossing moet uitlopen op zijn verheerlijking. Gemeente, van onze zijde bezien moeten we zeggen, wij zullen God pas de eer en de echte dank bewijzen als het licht van de genade over ons leven valt. Alleen via de verlossing komen wij tot de rechte dankbaarheid van God als schepper. Zonder genade zullen we het niet eens in de gaten hebben dat het onverdiend is aan onze kant dat wij mochten werken. Dat we dagelijks voedsel hadden. Dat Gods trouwe zorg ons leven heeft begeleid. Elke morgen weer, als we naar school fietsten door weer en wind. Hoeveel keer ben je niet bewaard onderweg? Hoeveel situaties zijn er niet geweest in het verkeer? Of bij andere gelegenheden dat Gods beschermende hand om je heen was. Het is zijn trouw alleen. Maar in het licht van de genade krijgt alles nu een diepere kleur en klank. Wordt het een wonder. Ja, ook dat dagelijks brood. Een wonder van God. Geschenk uit zijn handen. En natuurlijk, je moet er wel voor werken. Je kunt niet met je armen over elkaar gaan zitten en zeggen, God zal wel voor me zorgen. Op luiheid rust geen zegen. Er staat geen enkele belofte in de Bijbel die ons aanmoedigt om lui te zijn. Wie niet werken wil, zal ook niet eten. Anderzijds staat er wel, de hand van de vlijtige wordt gezegend. Dat is Bijbels. Maar als je in die gezindheid je werk hebt mogen doen, en de Heer heeft het ook willen bekronen, dan ga je dus niet jezelf bedanken. Al heb je wel zelf gewerkt, maar je gaat toch niet jezelf bedanken. Dan blijft het toch inderdaad een zegen. Mijn handen werden wel ingeschakeld in dat dagelijks werk, maar toch komen alle weldaden uit zijn handen. En vanuit zijn handen heeft hij het in onze handen willen leggen. Zo alleen kunnen we dankdag houden. Als we de Heere erkennen voor die trouwe zorg die er elke dag is geweest, of niet soms. Dankdag in de hemel. We kijken nog even speciaal naar vers 11, gemeente. Waar het gaat over de schepping en ten aanzien waarvan dan met name Gods macht en Gods wijsheid, Gods wil worden geroemd. U hebt alle dingen geschapen, dan hebt u Gods macht, en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Sta eens een ogenblik in gedachten stil, gemeente, bij het woord schepping, een heel bekend woord. Maar wat wordt er eigenlijk mee tot uitdrukking gebracht? Begrijpen wij, jongens en meisjes, dat alleen God kan scheppen? Als wij iets willen maken, wat moet je dan doen? Wat heb je dan nodig? Als wij iets willen maken, dan heb je altijd twee dingen nodig. In de eerste plaats materiaal en in de tweede plaats gereedschap. Dat hebben wij nodig om iets creatiefs te doen. Maar God, de schepper, die doet het zonder gereedschap en zonder materiaal. Dat is scheppen. Scheppen is iets uit niets tevoorschijn brengen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo groot is God. Wat een buitengewone, adembenemende grootheid van zijn macht. Hou dat woord even vast in uw gedachten, zijn macht. Bij schepping hoort macht. Zou je nu al niet onder de indruk zijn van God als je alleen maar denkt aan zijn macht? Wie zijn wij vergeleken bij God en zijn macht? Maar nu laat het scheppingswerk nog meer zien dan dat alleen. Zo lezen we hier in dit tekstgedeelte. God heeft niet alles geschapen en vervolgens bij wijze van spreken alles op één hoop gegooid. Kriskras door elkaar zonder enige orde. Zonder dat er een lijn in te ontdekken valt. Oh nee. Dat is ook een onderdeel van die lofzang voor de troon. Door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Daar hebt u Gods wijsheid. Die alles heeft geordend, die alles zijn plek heeft gegeven, die de samenhangen heeft aangebracht. Die ervoor heeft gezorgd hoe alles in elkaar past en alles op elkaar aangelegd is. Die had nooit ontdekt in de schepping hoe schoon, tot in de kleinste details, alles is geordend en op elkaar betrokken. Wel nu, Gods wijsheid en Gods macht in het scheppingswerk komen ook naar voren in zijn zorg voor het geschapen, in zijn voorzienigheid, zijn leiding en besturing. Dat wij ons dagelijks werk mochten doen en ons dagelijks voedsel hebben ontvangen. Waarvoor we op deze dankdag heel bijzonder ook de Heere de eer willen toebrengen. Dat hebben we te danken aan zijn macht en aan zijn wijsheid. Waarmee hij ook ons leven heeft bestuurd en verzorgd. Zo klinkt het bij die dankdag in de hemel. U hebt alles geschapen en onderhouden. En er wordt dus ook Gods wil heel nadrukkelijk bij genoemd. Gods macht, Gods wijsheid en Gods wil. God wilde iets met zijn schepping. Wat dan? Hij wil ook iets met u en jou en mij. Want hij heeft ons geschapen. Wat dan? Wat heeft God voor met ons leven? Hij wil dat u hem zult grootmaken. Hij wil aan zijn eer komen. Hebben we dat voldoende bedacht toen we naar ons werk gingen? Hebben we daar wel om gevraagd? Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Als je een studiekeuze moest doen, heb je wel aan de Heere gevraagd of hij je wil leiden bij het maken van die keuze. En dat je niet alleen maar aan je eigen belangen denkt en alleen maar denkt van nou, hoe kan ik straks een goede baan krijgen in de maatschappij en veel geld verdienen en dat vervolgens op een prettige manier uitgeven. Ik vrees dat heel veel mensen daarvan vervuld zijn. Maar heb je wel eens gevraagd, Heere, wat wilt u nu met mijn leven? Hoe kan ik met de talenten die u mij hebt gegeven, want ik heb helemaal niks van mezelf, hoe kan ik daarmee nu op een zo goed mogelijke manier dienstbaar zijn voor kerk en koninkrijk? Voor u en voor mijn naasten. Heb u daaraan gedacht? Waarom denkt u dat u mocht leven, werken, studeren, eten, drinken, genieten enzovoort? Daar heeft de Heer een doel mee voor ogen, namelijk dat wij hem zullen eren. Als dat ontbreekt, gemeente, en je hebt genoeg te eten gehad, en je hebt een mooie baan gekregen, en het gaat je voor de wind, en je ziet, zoals wij dat dan tegen elkaar zeggen, best veel reden tot dankbaarheid. Maar als uiteindelijk dit doel ontbreekt, Als het enige perspectief wat wij koesteren is, als ik maar een goed leven op aarde heb, waarin verschil je dan van die onbekeerde buurman die nergens aan doet? Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En dan wegzinken in een eeuwige rampzaligheid. Nooit, nooit dankdag in de hemel kunnen houden. Tenzij door hartvernieuwende genade die grote schepper aller dingen ook de herschepper van ons leven werd. En wij een ander doel te zien kregen, een hoger doel. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En weet u wat nu zo wonderlijk is in de Bijbel? Is hier dat bijvoorbeeld ook heel mooi in Jesaja 40, ik kan er niet al te breed nu over uitweiden, maar dat de Heere die scheppende macht aanwendt tot de verlossing van zijn volk. Dan vraagt hij aan dat vermoeide volk in de ballingschap, die denken dat de Heere hen vergeten is, kijk nu eens omhoog. Tel de sterren indien je ze tellen kunt. Dan wordt er niet één gemist. Als ik naar boven kijk en ik zie wat sterren aan de hemel staan, ik kan ze absoluut niet tellen. Maar het zou mij ook niet opvallen, eerlijk gezegd, als er één ster zou ontbreken. Maar de Heere kan zeggen, als hij die sterren telt, dan wordt er niet één gemist. Hij houdt ze allemaal in het oog. En zo houdt hij ook al zijn kinderen in het oog. Hij wil zijn scheppende macht aanwenden tot het behoud van de zondaar en ook voor de verzorging, bewaring en leiding van zijn leven. Opdat ze daar terechtkomen waar God ze hebben wil, dat is op dat plekje dat ze hem nu in beginsel en straks eeuwig uit de grond van hun hart zullen loven en danken voor zo'n grote zondaarsliefde. En dan mogen we zeggen dat in deze lofzang voor de troon opklimt ten aanzien van God als schepper, zijn macht, zijn wijsheid en zijn wil, dat u dat ook mag betrekken op het werk van de verlossing. Hebt u wel eens met die vraag geworsteld ten aanzien van uzelf? Hoe kan zo'n grote zondaar nu ooit zalig worden? Hoe moet dat toch? Als ik op mezelf zie, dan zie ik alleen maar de onmogelijkheid. Bedenk dan eens over welk een macht deze God beschikt en dat hij die macht wil aanwenden in de weg van de verlossing. Dan gaat het ineens voor je open. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Dan wordt het zo'n groot wonder. En dan krijg je stof tot aanbidding. Echt waar. Wat onmogelijk is bij de mensen, mogelijk bij God. Dan kan het toch. Twijfel niet aan Gods macht om u zalig te maken. Twijfel niet aan zijn wijsheid, neergelegd in het plan van de verlossing. U zit misschien met de vraag of daar wel in voorzien is ten aanzien van uw behoud. Ja, gemeente, in de verborgen raad van God kunnen wij niet blikken, hoeven wij niet te blikken, mogen wij niet eens blikken. Maar de geopenbaarde wil van God, daarin heeft hij zijn wijsheid bekendgemaakt. Dat heilsplan van de Heere is zo wijs dat er een plaats in is ingeruimd voor de grootste van de zondaren. Die kan nog zalig worden. Daarvoor ziet Gods wijsheid in. Wij zijn arme dwazen geworden. Wij kunnen het niet meer bekijken. Daarom lopen wij ermee vast, ook in ons denken en redeneren. Maar zalig wie zich met zijn eigen dwaasheid, als het ware, heeft leren uitleveren aan hem in wie alle schatten van wijsheid en kennis zijn verborgen. En die ons van God gegeven is tot die hoogste profeet en leraar die ons wijs kan maken tot zaligheid. Twijfel ook niet aan Gods wil. Of God het wel wil dat u zalig wordt. Ik zei net al, er is een verborgen wil van God, maar ook een geopenbaarde wil. Wij zijn gebonden aan de geopenbaarde wil van God. Denkt u nou werkelijk dat God niet zou willen dat u zijn lof zou zingen? Waar kan hij nu meer door verheerlijkt worden dan door de veelheid van de onderdanen van koning Jezus? Gaan we een beetje begrijpen waarom er eeuwig van gezongen kan worden. Van Gods macht, van zijn wijsheid en van zijn wil. Zowel op het terrein van de schepping als van de herschepping. Zien we het voor ons dat die schakels in elkaar grijpen. Schepping, verzorging, verlossing. Alles werkt mee ten goede. Nu begrijp ik dat ik elke dag voeding en kleding en al die dagelijkse levensbehoeften heb gekregen, opdat ik God zou zoeken. Opdat ik het leven buiten mezelf zou zoeken in Jezus Christus. De schepper is de herschepper. En de geschapen werkelijkheid zal met de verloste mensheid eens eeuwig dankdag houden. En gelukkig, gemeente, als wij vandaag daar een vooroefening van mochten hebben, dan zal ook het heimwee en het verlangen sterker worden om eens de strijd en de onvolkomenheid waar we hier nog mee te maken hebben te boven te mogen komen en Gods eer te mogen bedoelen, zuiver en zonder bijbedoelingen. Ja, om hem eeuwig te mogen grootmaken, omdat hij het ook zo eeuwig waard is. Zegt u dat ook na? Amen. Samen danken en bidden. Ach Heere, als wij een ogenblik erbij stil mochten staan, hoe volmaakt de lofzang voor uw troon wordt aangeheven, dan voelen wij des te meer dat wij het nu hier niet verder brengen dan een armzalig stamelen. Maar niettemin, Heere, is het ons een behoefte van het hart. Zij het dan op een gebrekkige en onvolkomen manier. Om u toch de eer te geven, uw naam groot te maken, uw liefde te prijzen, uw trouw te roemen, u te verheerlijken, omdat u goed bent en omdat u God bent. Omdat u onze schepper bent en omdat u onze bewaarder bent. Geweest ook in de tijd die achter ons ligt. U hebt gedacht aan uw genade. U hebt gekeken naar de regenboog. U hebt dat natuurverbond niet vergeten. U hebt ons aan alle kanten omringd en verzorgd. Dag in, dag uit. En wat nog oneindig veel meer is. Wat daar bovenuit gaat. En waar al deze weldaden in ons natuurlijk leven ook toe moesten medewerken. Dat is dat we zouden ontdekken dat u die God bent die meer dan één zegen hebt. En die uit genade om Jezus wil het verlorene zoekt om het te zaligen. En zo wilde dat natuurverbond ook het kader scheppen waarbinnen het genadeverbond geopenbaard kan worden. Opdat we u in uw genade leren kennen en voortgaan te kennen. En dan gaan we het heel diep beseffen dat wij zelfs ons dagelijks brood niet hebben verdiend, maar er is er één geweest die gekroond werd met de doornen en de distelen die deze aarde voortbrengt vanwege de vloek die over haar gekomen is vanwege onze dwaasheid en ongehoorzaamheid en diepe val. En daarom is ons dagelijks werk ook zo moeizaam geworden. Maar hij heeft die doornen als een kroon op zijn hoofd gedragen. En heeft zo die vloek die ook op ons ligt willen dragen. Om een eeuwige zegen te verwerven. Om de schuld van zijn volk weg te nemen. Om door zijn bloed hen rein te wassen. Om ze te herstellen in een verbroken verhouding met God. Door ons verbroken, maar door u hersteld. Om ze op te halen uit diepte van ellende. Om ze naast prinsen te plaatsen en wereldgroten. Om ze iets te doen zien van eeuwige liefde die er bij u geweest is. En die u hebt geopenbaard in de Zoon van uw liefde. En door de Heilige Geest wilt u dat in het hart uitstorten. Heer, als we daar iets van leren kennen, dan kan het niet anders. Of dan begeren we u te loven, te danken, te eren, te gehoorzamen, lief te hebben, na te volgen, te dienen en te vrezen. O, laat dat ons leven mogen kenmerken. Voor het eerst, maar ook meer en meer. Dat het een leven der dankbaarheid mag zijn. Een leven in afhankelijkheid van u. En dan zien we ons leven ook als voorbereiding op die eeuwigheid. En komt er in toenemende mate een heimwee naar die grote dag waarop dat onvolmaakte bidden en danken voorbij zal zijn. En het volmaakt in een machtig loflied waarin engelen en verlosten samenstemmen opklinkt voor uw troon. Halleluja, gij zijt waardig te ontvangen alle lof, dank, eer en aanbidding, want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Lieve Heere, wilt u het zo maken dat niemand van ons, van de jongeren of van de ouderen, eens daar zou moeten ontbreken, omdat we de genadetijd niet hebben geacht, omdat we de weldaden van u ja, wel hebben aanvaard, omdat het ons ook goed uitkwam, maar het ons niet op de knieën heeft gebracht om u te zoeken en om tot u weder te keren en om het leven te zoeken buiten onszelf in Jezus Christus. Heere, bewaart u ons daarvoor en geeft u ons toch wat we niet kunnen missen. We danken u ook voor wat u ons gaf in deze ogenblikken. Wilt u nog wegnemen wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom? Wilt u het gepredikte woord met uw zegen achtervolgen? Neem ons in uw hoede als we van hier gaan. Sterk ons in het verdere van deze week tot onze dagelijkse taken en verantwoordelijkheden. Zegent u de broeders van de kerkraad als zij nu ook nog even zullen vergaderen in verband met de overkomst van de familie Procee en alles wat daarvoor geregeld moet worden. We bidden ook voor dominee en mevrouw Procee dat u met hen wilt zijn. Heel bijzonder als vrijdag het afscheid genomen wordt en zij maandag naar Nederland hopen te komen. Heere, wilt u met hen gaan en hen behoeden en bewaren en hen ook in het midden van deze gemeente tot rijke zegen stellen. Hoort u ons gebed en aanvaardt u onze dank uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we onze slotzang zingen uit Psalm 72 en daarvan vers 6 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 6 en 11 uit Psalm 72. Thank you. Gaat u heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.